Tijd voor Geekers Bespeakers, daar zijn we weer. Dag Nicole!
Hallo!
Hey, ja, dat is een verrassing. Nicole is zwaar jetlagged. En zoals wij geekers zijn, steunen we elkaar. Dus we hebben het nu speciaal, nemen we deze podcast op, om Nicole wakker te houden. Dat was het toch, Roderick?
Ja, dus bij ons in de uitzending hebben wij Nicole Lammerichs. En die is vers terug van Austin in de Verenigde Staten. Van een hele gave techbeurs. En die naam, die afkorting, weet ik niet, SXSW?
South by Southwest.
Oké, South by Southwest.
Daar staat het voor, ja.
Klinkt misschien niet zo heel erg gaaf of interessant, maar zeer interessant. Daar liepen de grote der aarde rond, Elon Musk, Mark Hamill en dus ook Nicole Lammerichs. En die gaat ons daarover vertellen.
Ja, ik ben het net trouwens ook. Ik was niet op SBS, maar ik ben nog niet aangekondigd. Dus hallo, Kenny is er ook.
Doei. Kenny is er ook. Ja, daar kwamen we bij. Ja, Gert-Jan, je verzaakt je plicht weer.
Ja, ik was nog bezig, maar jij nam gelijk het heft in handen. En ik zocht een ruimte, maar die ruimte werd door Kenny inge... Hoi Kenny, leuk dat je er bent, jongen.
Hallo.
Hallo. Hoe is het met je Rubik's kubus?
Die is af.
Nice.
Persoonlijk record?
Nee, nu net sinds vorige aflevering.
Oh, dus dat is drie weken. Nee.
Moeten
we in de twee minuten. Wil je dan ook een andere Rubik's Cube? Of ga je deze weer in de war maken en een nieuwe?
Nee, Rubik's Cube kan je...
Ik wil wel iedere keer een verse.
Ja, het is het idee dat het anders is.
Nee, maar ik heb ook voor mijn zoon heb ik een Star Wars Cube gekocht. Maar die heeft alleen nog maar één kant in elkaar. Maar goed, dus als er mensen zijn met bijzondere kubussen, dan kunnen ze die jouw kant op sturen, Kenny?
Ja, nou, ik was dus vorige week, want Mede Jong die is ook bezig met die Rubik's Cubes en zo. En die had er eentje gekocht op een beurs in Spanje, op een Comic-Con daar. En dat was een Japanse en die gaat zoveel soepelder. Dus ik wilde nu ook zo
even. En is dat wel nog een kubus of is dat een Rubik's dodecaeder of zo?
Nee. Het is gewoon precies hetzelfde principe. Gewoon 3x3. En alleen hij ik bedoel... Yeah. Nou ja, bij de Rubik's Cube. Het is dat, weet je. En die andere die gaat bijna volledig geruisloos en veel sneller.
Japanse techniek.
Ik wil er ook zo in.
Ja...
Maar we gaan het over de Amerikaanse techwereld hebben. Ja,
South by Southwest.
Ja, ik was al weg aan het zakken, maar
Jetlag Lammerichs.
Ja, het is super erg dit. Ja, South by Southwest begonnen als muziekfestival vroeger. En nu een van de grootste creative business events.
Serieus?
Dus ik ging daar inderdaad naartoe voor onze opleiding creative business. En het is echt waanzinnig. Je staat in de rij en opeens loopt Snoop Dogg langs met zijn security. Je wordt 's nachts wakker van je jetpack. En je komt erachter dat Elon Musk spreekt. En dan sta je opeens om 7 uur 's ochtends in een rij om hem te zien spreken in een theater. Dus er gebeurt heel veel. Het is een tech event.
Is toch ook veel comedy?
Ja, is er ook. Het is eigenlijk bijna alle creatieve beroepen die je kan voorstellen, die zijn daar vertegenwoordigd. Ik had een interactive badge, dus die was wat meer voor tech, muziekindustrie, media. Maar er gebeuren ook een heleboel andere dingen en een heel groot deel gaat ook naar muziek. En inderdaad ook comedy optredens door heel Austin. Dus ja, eigenlijk van 9 tot 6 zit je in panels in allerlei hotels. En daarna ga je uit en ga je naar comedy shows, ga je naar muziekoptredens. En dat is ook waar de grote recordlabels zitten dan ook in de zaal. En gaan talent zoeken. Dus je hebt hele korte optredens ook. Constant van 20 tot 40 minuten van muziek. En daar zitten dan allemaal mensen die dat nieuwe talent gaan scouten. En jij zit er dan bij en... het is een soort TED-talks voor muziek wat daar dan 's avonds ook plaatsvindt. Met mensen die ook echt geen encore mogen geven. Gewoon 20 minuten en dan moet je echt het podium af. Ja. Dus je kan echt hele leuke dingen zie je daar gebeuren. En dat is ook dan nog verspreid op 20 locaties. Dus je gaat eigenlijk met de fiets of de voet ga je van locatie naar locatie nog naar gigs kijken. Ja, dus je bent eigenlijk constant bezig.
Gaaf.
En er is ook een hele grote, by the way, nog een hele grote game-expositie was er ook nog. Dus ik heb bijvoorbeeld ook de voice actress van Zelda gezien. Ik heb een panel gezien vlak voordat ik wegvloog, waarin schrijvers het gingen hebben over hoe ze hun Dungeons & Dragons ervaringen toepasten in de writer's room. Dus daar zaten de schrijvers van Super Jail en hoe heet het ook alweer, meer van die Adult Swim series. Daar zat de creative vice president van Telltale Games zat daar. En zij vertelde ook, ze is ook een enorme fan van Dungeons & Dragons. En voor haar is het echt een pre als mensen binnenkomen met roleplay ervaring bij Telltale Games. Dus de schrijvers moeten roleplayen en... dat doen ze daar dus ook kennelijk heel veel in dat bedrijfje. En dat zijn van die dingen, om die mensen daarover te horen zien spreken, ik vind dat echt heel leuk. En het heeft een beetje de fanconventie-vibe daardoor, maar veel professioneler. Want op een fanconventie zie je normaal alleen de acteurs, maar je ziet niet de schrijvers, je ziet niet de cameramensen, je ziet niet de directors, et cetera, et cetera. En dat is bij South by Southwest wel. Iedereen is eigenlijk gelijk daar en al die beroepen worden vertegenwoordigd.
Gaaf. Elon, ja, naast Snoop Dogg, wat natuurlijk het hoogtepunt is van iedereens leven, heb jij ook Elon Musk gezien en Mark Hamill. Kun je ons wat vertellen over wat hij zei? Wat voor nuggets heeft Musk ons aan jou toegeworpen?
Het was echt een heel, heel mooi panel van Elon Musk, inderdaad. De bekende dingen kwamen langs en ik zat op rij 1, jongens. Rij 2. Voor me zat nog pers. Maar rij 2 in een heel, heel grote zaal. Dus ik had echt heel veel geluk, omdat wij zo vroeg waren gaan staan voor een ticket. om binnen te komen. En hij had een beetje over de bekende dingen. Dus nogmaals de successen met space colonization. Ook wat nieuwe dingen, zoals hoe hij zich de overheid daar voorstelt. Wat kennelijk een heel intieme, kleine democratie moet zijn volgens hem. En heel direct. Dus veel minder met volksvertegenwoordigers en veel meer... iedereen krijgt in het begin een stem, omdat het natuurlijk begint met een kleine kolonisatiepopulatie. En daarna ziet hij dat dan zich weer uitbreiden. Dus dat klonk allemaal heel interessant.
Je bedoelt op Mars?
Dat had ik allemaal niet... Ja.
Een beetje zoals bij Utopia op SBS.
Een beetje wel, ja. Nou, maar zo is het ook echt. Hij zei ook...
John de Musk.
Hij noemde ook die bekende quote die je vaak hoorde over de Noordpool. Weet je, toen ze ontdekkingen daar naartoe gingen doen, had die eerste Noordpoolreiziger, die had toen toch zo'n advertentie met hoe ontzettend gevaarlijk het wel niet was.
Waarschijnlijk overleef je het niet, ja.
Juist, precies die ad, dat quote hij ook zo van, waarschijnlijk overleef je het niet, maar voor iedereen die wel gaat, excitement, weet je. Ja. Dus dat soort mentaliteit zit daar ook aan vast, aan de vroege kolonisatie van de maan en Mars. Dus dat vond ik allemaal heel interessant, maar daar hoor je hem wel vaker over. Wat hij ook heel veel op inging weer. En net als ik was hij een beetje jetlagged en moe, want hij was een hele avond naar zo'n biljonairsfeest geweest.
Daar word ik ook wel heel moe van, ja.
En, ik ga even je sidestep, maar ik zie het al helemaal voor me, zo'n biljonairsfeest. En dan probeert iedereen elkaar af te troeven met, oh ja, maar... Ik heb het hotel net gekocht. Oh ja, maar ik heb het hotel net ook gekocht. Of zoiets. Ja. I don't know.
Ja, maar dat maakt eigenlijk niet uit, want ik heb net jouw bedrijf gekocht.
Ja. Iedere keer probeer ik af te doen. Ik heb net de democratie gekocht. Ik heb dit hele...
Trump is het gelukt, dus het zou kunnen.
Oh god. Ga door, Nicole. Dit was...
Amerika, echt. Nee, maar die hadden een exclusive party. Daar waren ook wat foto's van gepubliceerd. Dus wij hoorden ook, hij kwam ook wat later binnen en best wel gaar, die arme man.
Hij zat uit te brakken bij jouw panel.
Ja, om die Q&A maar te doen met de mensen, hè. Maar het was wel heel, heel erg stoer. Wat zei hij nog? Hij is natuurlijk heel erg bang voor AI. En South by Southwest is een heel techno-optimistisch gebeuren, hè. Want de hele IT en Silicon Valley zit daar, dus iedereen gelooft nu heel erg in AI. Maar hij heeft daar heel erg zijn twijfels bij. Daar heeft hij zich ook wel vaker over uitgesproken. En een van de dingen die hij ook zei van... AI vind ik veel gevaarlijker nog dan een gemiddelde atoombom. Dit wordt echt, als wij een superhuman intelligence gaan creëren... en daar gaat het misschien niet nu naartoe, maar wel over misschien 50 jaar... dat vindt hij heel akelig. En daar maakte hij zich heel erg druk om. En hij hoopt ook dat daar veel meer regels en regulaties op komen... dus dat kwam naar voren. En zijn nieuwe projecten.
Zag jij dat als 50 jaar een reële timeframe voor een superhuman AI?
Ik geloof
het,
dat hij zei 40 of 50 jaar. Want het is, weet je, de komende tijd is AI natuurlijk nog heel erg nauw. AI is heel goed in kleine routine-tasks doen, maar niet in... de komende jaren nog niet in een soort hive mind creëren. Maar daar gaat het natuurlijk wel naartoe, uiteindelijk. Niet nu misschien, maar uiteindelijk wordt het natuurlijk gecombineerd met een heleboel dingen. En dan wordt het,
We hebben gewoon nog 40 tot 50 jaar goed leven. En ik zou zeggen, neem het ervan.
Ja, en tegen die tijd zitten we op de maan.
Aan
dus
alle luisteraars, neem het ervan.
Voor die tijd ben ik al lang dood.
Maar wat zei je nog meer, Nicole?
Zijn nieuwe project vond ik heel interessant. Dat heet The Boring Company. Dat had hij eigenlijk gestart als soort grap. Ja, The Boring Company. Hij dacht van, hoe leuk zou het zijn als ik een bedrijf start dat zo heet. Maar dat bedrijf is helemaal uit de hand gelopen inmiddels. En dat gaat om eigenlijk om een nieuw tunnelsysteem te
natuurlijk
creëren.
Ik dacht het al. Boring.
Ja. Nee, maar het klonk eigenlijk nog best wel goed toen hij dus wat meer details erover losliet. Want hij stelt zich dus voor dat air travel niet de toekomst is, maar tunnels, hele lange tunnels om daarmee te reizen. Want dat is veel minder bevolkt, dat kun je op een heel makkelijke manier, kun je de infrastructuur eigenlijk maken. En hij had een heleboel ideeën daarover. En nogmaals, wat ik heel cool vind aan Elon Musk is natuurlijk, en daarom is hij absoluut een van mijn grote idolen. Hij ziet echt dingen, daar denkt de gemiddelde persoon echt niet aan. Hij ziet altijd unusual oplossingen. Ik bedoel, hij heeft de hele ruimtevaart weer nieuw leven ingeblazen en weer commercieel gemaakt. En weer echt een project, omdat hij gewoon dacht, oké, raketten zijn nu heel duur, maar wat als ik bepaalde onderdelen ga hergebruiken? En zo is hij eigenlijk die hele kolonisatiebeweging gestart. En hetzelfde met Tesla. Hij zag gewoon, dit soort auto's, elektrische auto's, zijn de toekomst. En met PayPal hetzelfde verhaal, weet je. We moeten op een andere manier elkaar betalen. Hij ziet echt dingen. En eigenlijk denk je achteraf, waarom hebben we dat allemaal niet gezien? Maar die andere mensen niet zien. En dat maakt hem zo'n geweldig tof. En de Boring Company... Ja, dat klinkt ook eigenlijk gewoon, het is belachelijk, het is een halve gag natuurlijk. Maar het idee om misschien veel meer tunnels te gaan gebruiken en op een heel andere manier vervoer te creëren, dat is nog niet zo oninteressant. En zeker niet in de VS, waar treinen veel minder gebruikelijk zijn dan hier. En waar alles echt gaat op vliegtuigen. Ja, dat kun je op een gegeven moment echt niet meer volhouden. En dan moet je iets anders. En dit is gewoon één oplossing daarvoor. Maar hij doet het wel.
En in welke tijdframe denkt hij dan? Bijvoorbeeld naar Mars, is dat binnen nu en 10 jaar? Of?
Voor Mars probeert... Ik
geloof dat hij het er laatst over had dat hij... was het 2025 of zo?
Ja, hij wil wel snel, ja. Hoe sneller, hoe beter voor hem. En nogmaals, hij zit de eerste ritjes toch al te plannen. Dus hoe sneller, hoe beter voor hem.
Gaat hij zelf ook mee, denk je?
Nee.
Nee, tuurlijk niet.
Tuurlijk niet.
Nee, denk ik ook niet, maar...
Nee, ik bedoel, hij is een ideeënman. Wat moet hij verder op Mars? Weet je, hij is niet degene die daar...
En die reis gaat lang duren, hoor. Dus ik denk niet dat hij dat doet, nee.
Hoe lang duurt dat dan? Een paar maanden of een anderhalf jaar?
Nee, jaren zit
jaren.
Je in dat...
Jaren?
Ja.
Oh?
Ik dacht wel 10 jaar minimaal. Kunnen we nog even googlen als iemand wil, maar...
Dat gaat geen 10 jaar, hoor. Maar ik ga het even factchecken.
Doe jij maar je factcheck, maar volgens mij is het echt wel... Het was best lang, hoor. Ik schrok er wel van. Want je zit echt lang op dat schip, hè.
Ja, en dan gaat het niet zo dat je zo'n slaapje krijgt als in de normale sci-fi films. Je bent gewoon de hele tijd aanwezig en wakker, denk ik.
Ik dacht het wel, maar dat zou nog interessant zijn als ze daar wat meer... volgens mij is dat nog helemaal niet bekend, maar misschien kan Kenny dit ook even factchecken.
Hoe snel ga je? Hoe snel gaat zo'n schip naar Mars?
Dat zijn we aan het opzoeken.
Nee, niet hoe snel, maar ik bedoel hoeveel kilometer.
De ruimtesonde Phoenix, maar die kan natuurlijk een stuk sneller vliegen omdat die vrij klein is. Die heeft er 10 maanden over gedaan.
Nee, maar de size maakt er niks uit, want er is geen wrijving
in de ruimte. Volgens mij, want ik wou het zeggen, je hebt geen wrijving, dus geef ze eenmaal gas en je remt niet meer.
Ik weet niet hoe dat werkt.
Nou, er moet wel waarschijnlijk heftiger worden geaccelereerd in het begin. En zo'n grote massa moet ook weer afgeremd worden. Dus waarschijnlijk heel ver voor Mars ga je al afremmen. Ja. Anders stort je te pletter en dan ga je 3 rondjes om de planeet heen om rustig te kunnen landen.
Ja, precies.
Maar
dit... denk niet 10 maanden, dat zou me echt verbazen. If so, we should all board immediately.
Nou ja, het is maar 681 miljoen kilometer, dus...
Oh my. Maar
wat ik begrepen heb van ruimtereizen van mijn vrienden de aliens, is als je eenmaal gas geeft, je hebt gewoon 1 keer die snelheid moet je maken en dan blijf je die snelheid gewoon vasthouden. En dan is de vraag inderdaad of zo'n zonde of die sneller kan, niet per se omdat die kleiner is, maar meer omdat die geen mensen aan boord heeft.
Maar zonder wrijving zou het niet heel veel uit moeten maken, de grootte en de vorm.
Je moet in eerste instantie een bepaalde snelheid bereiken.
Ja.
En ik denk dat je die sneller bereikt met een vrij kleine ruimtesonde in een raket, als met een raket waar weet ik het hoeveel mensen en vracht en dat soort dingen in zitten.
Ja, maar als je in de ruimte bent, is het allemaal gewichtloos, dan heeft het... In principe zou
maar
het niet
ik bedoel, het kan gewichtsloos zijn, maar dan heb je nog steeds een bepaalde kracht nodig om dat voor te stuwen. Het is niet dat als je eenmaal in de ruimte bent, je een hamster in een wiel kan zetten en dat het kan genoeg is om snelheid te maken.
Hmm. Dat weet ik dus eigenlijk niet, want ik ben
Ans nodig.
Ans! Maar dit is wel heel erg boeiend. Ik heb net voor wat research gedaan naar tijddilatatie. Dus het verschil tussen het verloop van tijd op aarde versus het verloop van tijd in de ruimte. Dus als ze snel genoeg naar Mars zouden gaan, dan kan het zijn dat die reis voor hun 10 jaar duurt, maar eigenlijk hier op aarde maar 1 jaar of 10 maanden.
Ja.
Om er aan te komen.
Een beetje Interstellar.
Ja, zoals Interstellar. Ja, die film deed ook heel veel met tijdsdilatatie. Ja.
Oh, die broer van Christopher Nolan was trouwens de moderator van van dat interview met Elon Musk. Dus Jonathan Nolan die deed dat. En natuurlijk kwam dus ook Interstellar af en toe, want was het niet door hem geschreven? In ieder geval, dat werd wel vaker aangehaald. Mm-hmm. Ja, dat was ook een heel fascinerende man in het echt, moet ik wel zeggen. En die zijn dus ook best goed bevriend, dus dat was wel leuk.
Maar ik hoor je herroepen, Gert-Jan...
Ja, nee, hoe kan het dat het door die mensen die in het schip zitten ervaren wordt als 10 jaar, dat het voor ons ervaren wordt als 1, waar zit hem dat dan in?
Nou, dat is dus, dat is eigenlijk Einstein, hè? Dus tijd en ruimte zijn relatief. En er zijn eigenlijk 2 factoren die invloed hebben op tijd. De zwaartekracht en snelheid.
Nee, volgens mij is het... Misschien ga ik nu hele stomme dingen
zeggen. Ja. Nee, het is echt een heel lastig verhaal hoor.
Nee, maar volgens mij is het zelfs op aarde al zo dat de tijd op de evenaar net even iets sneller of langzamer is als bij ons.
Nee, het heeft niks te maken... Nee, want de aarde is rond. Het heeft te maken met de zwaartekrachtkern van de aarde. Dus, maar het heeft wel zo... De kern van de aarde, die is veel jonger dan de aardkorst. Dat is relatief, weet je. Waar hebben we het over? Maar hoe zwaarder het is, hoe harder de zwaartekracht aan jou trekt, hoe trager de tijd ook gaat. Dus jouw benen of jouw voeten zijn ook... de tijd gaat trager bij jouw voeten dan jouw hoofd. Dus jouw hoofd is ook echt fracties van seconden jonger dan jouw benen.
Ik merk eigenlijk wel gewoon dat door het overlijden van Stephen Hawking als mensheid een stukje dommer geworden zijn. Dat we hier nu niet uitkomen.
Nou, nee, maar het is gewoon het is heel complex. Er zijn dus, je hebt zwaartekracht, die maakt de tijd trager. Maar ook stilstaan maakt de tijd trager. Dus je... ja, stilstaan als in snelheid. Als jij bijvoorbeeld de snelheid van het licht bereikt, dan gaat de tijd heel erg... eens kijken, langzaam of sneller? Volgens mij langzamer, ja. Dus als je dan terug...
Voor jou, ja, als niet jij... voor de rest om je heen.
Nee, dus het is relatief. Jij maakt natuurlijk tijd nog steeds even snel mee, even normaal. Maar als jij met de snelheid van het licht reist 3 jaar en je komt terug op aarde, dan is de aarde honderden jaren verder. En jij bent 3 jaar verder.
Ja, zo.
Wauw. Planet of the Apes.
Dus het is echt fucked up.
Mm.
Dus bij een zwaartekracht, bij een zwart gat, is de zwaartekracht natuurlijk zo sterk dat het lijkt voor buitenstaanders alsof de tijd stilstaat. Stel dat jij in een black hole valt, dan op een gegeven moment gaat die zwaartekracht zo hard aan je trekken dat het lijkt alsof jij stilstaat. Voor hen. Omdat de tijd extreem vertraagt. Maar dat is dus interstellar shit.
Je bent ook bij een Star Wars panel geweest.
Ja, maar net zeggen. Nu moet ik toch over interstellar hebben.
Ja, Nicole, neem het weer over. Hier weten wij niet
meer
van.
Ja, you lost me. ja, ik was weer in jetlag heaven. Star Wars, ja, superleuk. Ryan Johnson en die deed een Q&A en uiteindelijk schoof ook Mark Hamill aan, want die was ook in het gebouw, omdat ze net de documentaire hadden gescreend, The Director and the Jedi. Daar ben ik niet naartoe geweest helaas, want ik was toen al in de queue gaan staan voor hun Q&A. Want daar wou ik per se bij zijn. Die was iets langer. Johnson die vertelde een heleboel over de film. En hoe die gemaakt had. En over zijn werk daarvoor ook. Wat ik ook heel fijn vind. Want ik ben een groot fan van Looper en Brick. En al zijn andere films. Zeg maar zijn indie films. Daar ging het ook een beetje over. Maar het was ook een beetje een ontroerend panel, want natuurlijk ging het ook over de laatste Star Wars film van Mark Hamill, hè? Natuurlijk. Carrie Fisher die overleden was.
Wacht even, dat is wel de laatste film van Mark Hamill.
Ja, dit is toch zijn
hij kan toch als Force Ghost terugkomen?
Oh, dat kwam niet helemaal zo hebben ze het niet ingestoken. Ik kreeg wel de indruk en zo voelde het ook toen we daar zaten. Dit is het dan. Hij zei ook, dit was meer dan ik ooit had kunnen durven hopen. Ik vond het zo fijn om weer even terug te zijn. Ik wist niet dat er een pensioenfonds was voor Jedi's. Maar dit is het helemaal. Hele grappige man ook, die Mark Hamill trouwens in het echt. En hij was heel blij, maar hij was natuurlijk ook heel verdrietig, want ook door alles met Carrie en Harrison Ford, die natuurlijk al niet meer in zat. Het was wel echt de realisatie dat ze nooit meer samen zouden komen. Daar had hij het ook veel over. En allebei had het natuurlijk veel over Carrie, want het was gewoon heel moeilijk. Voor haar, zij was natuurlijk al een tijdje niet meer op het doek geweest, was het echt een moeilijke rol. Want Johnson vertelde dat zij ook heel bevriend was met Meryl Streep. En die heeft natuurlijk altijd nog rollen gehad. En die is heel succesvol gebleven. En die kon er ook altijd goed mee omgaan dat ze ouder werd. Maar Carrie niet. Die was natuurlijk eigenlijk afgeserveerd. Die was niet meer echt actief in Hollywood. Die was vooral schrijver nu. En die kwam terug en die kon er heel moeilijk mee omgaan zichzelf nog op het scherm te zien. Omdat ze in haar hoofd nog, weet je wel, 20, 30 was. Dus het was echt heel erg sneu om dat soort dingen te horen. En dat zij zoveel moeite had met Leia toch weer een keer spelen. En er zaten goede kanten aan voor haar. Maar wat heel moeilijk was, was dat het haar ook confronteerde met dat ze ouder was geworden. En allemaal dat soort dingen. Dus het was allemaal best wel zielig om te horen. En,
hoe heeft ze dat opgelost? Of hoe is ze daar overheen gekomen?
Uiteindelijk dus.
Niet.
Ze heeft een hele film afgeleverd waarin ze prachtig werk doet.
Ja, tuurlijk, maar ze heeft het niet met. Ze heeft het wel gedaan met ook een soort. Ja, een soort verdriet of zo. En ook een soort moeite dat dit het dan was. Ja, nee, het was heel, heel kennelijk moeilijk voor haar. En op eenzelfde manier was het ook voor Mark Hamill heel moeilijk. Want hij heeft heel veel gevochten met Johnson over dat dit niet Luke Skywalker was volgens hem. Ze hadden voor mij ook was het ook niet Luke Skywalker. Of ik had, we kunnen het er lang over hebben, maar ik had eigenlijk het gevoel, ze hadden veel verder kunnen gaan met Luke. Het had allemaal veel duisterder kunnen zijn en dat was het dan weer niet. Maar Mark had het daar echt heel moeilijk mee. En kennelijk zit dat ook heel veel in die documentaire die ik dus nog niet heb gezien. Maar hoe ze samen ook onderhandelen over die character. En dat was heel moeilijk ook voor Johnson, want Johnson geeft natuurlijk zijn interpretatie daaraan en hij wilde echt gaan voor een soort deconstructie van de heldenmythos. Maar Mark had een heel ander beeld bij Luke en Mark moest er ook een beetje aan geloven, maar dat vond hij tricky. En hij zei ook van, soms dan bleek ook wel dat Johnson gelijk had, hè, dat Ryan het bij het goede eind had. Bijvoorbeeld, en dan noemde die scène, die bekende scène, dat Luke zijn schouder even afveegt en Mark wou dan meerdere keren die shoulder pad doen. Hè? Maar dat moest maar één keer volgens Johnson. Maar dat kwam uiteindelijk als een heel krachtige scène eruit. En zo waren er meer momenten waarin hij wel echt toegaf, nou ja, Johns had gelijk, maar ja, het was voor hem echt pittig. En ze hebben er ook veel, kennelijk, nou, niet ruzie over gehad, maar heel veel over gediscussieerd. En,
maar wel mooie documentaire dan.
Heel mooi volgens mij. Wat ik ervan hoorde van iedereen die wel was geweest, was dat ze er echt door ontroerd waren, hoe die film gemaakt was. En ik denk, het is een film, je ziet er ook wel aan dat er heel veel aan herschreven is en geprutst en gedaan. En dat schijnt ook wel in die documentaire een beetje naar voren te komen. En ook van die hele leuke momenten als, weet je wel, je hebt die scène dat Holdo zegt echt, Laura Dern, die zegt pieuw als ze schiet. Op een gegeven moment, ik weet niet of jullie dat hebben doorgehad.
Ja? Nee, heb ik niet gezien.
Het zit er nog steeds in, je ziet haar mond bewegen. Ze heeft wel een beetje gemute, maar dat was omdat zij gewoon niet kon ophouden met pieuw, pieuw, pieuw zeggen. Dus dat soort dingen, daar kom je dan achter. En dan
dat vind ik zwaar onprofessioneel.
Ja, en dat is mijn...
Ja. Ja, maar dat doet iedereen met Star Wars. Er is toch ook
ik maak er een beetje een grap van, maar ik vind dat wel. Ik bedoel, als je dan actrice bent en je speelt in zo'n film, dan moet je gewoon ophouden met piel, piel, piel zeggen.
Maar het is sterker dan jezelf, ik snap het
niet. Nee, tuurlijk niet.
Die Hayden Christensen die Darth Vader speelt, of Anakin Skywalker in die twee prequel films, die maakte kennelijk ook allemaal lightsaber swoosh geluiden met zijn mond.
Dat vertelde Ewan McGregor toen ook. En dan heb ik zoiets, oké, dat je dat in eerste instantie bij de training doet vooruit. Maar als je eenmaal in de film bezig bent, dan kan niet.
Doen dit constant.
Iemand die in Schindler's List speelt en een gaskraan open moet draaien, die doet er ook niet. Omdat dat
ik weet niet wat het is.
Dan moet je gewoon serieus spelen, ook al is het
weet
Star Wars.
Weet jij veel? Wie weet deden ze dat allemaal in die film?
Nee, ik geloof daar niks.
Maar dat is inderdaad een beetje van, sorry Laura, je doet het weer. Oh, fuck.
Ja, zoiets is het, ja. Ik vind het grappig, hoor. En het is toch subtiel uitgeëdit.
Ik vind het super onprofessioneel.
Nee, maar je ziet het ook niet per se. Ja.
Ze heeft paars haar. Ze rolt met paars haar.
Ja, nou, ik bedoel, dat is het karakter wat ze speelt. Maar er stond in het script niet, Holdo schiet en zegt piel. Nee, het stond er niet in, dus dan moet ze het niet doen.
Leuk. En waren er nog andere interessante dingen op South by Southwest?
Ja, ik ben heel veel naar cryptocurrency panels geweest, naar AI panels om te horen wat de stand van de zaken is. AI bijvoorbeeld, het laatste panel waar ik was zondag, dat was echt over hoe AI de music industry totaal gaat veranderen. En er zijn nu al startups bezig met, officiële remixes maken van liedjes, AI-based. En die zich dan aanpassen naar jouw mood. Dus officieel gaat zo'n programma dan bekende liedjes herschrijven, die tool, naar allerlei genres. Dus wat we nu doen in de fans scene, dat wordt dadelijk gewoon overgenomen door een AI, die dat gewoon op een heel gedegen manier doet. En we hebben toen ook heel veel AI-liedjes beluisterd en het klonk allemaal behoorlijk goed.
Oh, wow.
Dus dat vond ik wel verrassend, dat soort dingen. En op diezelfde manier komen er ook langzaam AI-marketingcampagnes naar voren. Natuurlijk de eerste AI-schrijvers. Jij hebt hem nog voorgelezen op J-Con, maar dat was ook gewoon maar een bot die een verhaaltje schreef.
Een text predicting bot, van Harry Potter. Ja, maar dat was niet de AI, though. Dat was echt een programma.
Nee, dat was geen echte AI, maar we zien de eerste stappen al, hè, van bots en AI die dingetjes gaan schrijven. En vorig jaar heeft natuurlijk Watson ook een filmtrailer gecomposed. Dus de AI-tool van Microsoft. Mensen vonden de trailer die Watson had gemaakt beter dan de trailer die gemaakt was door echte directors.
Jongens, we hebben nog 40 jaar.
Dat gaat dus de vraag zijn. 40 jaar voor de superintelligentie, maar de AI's zijn nu al heel goed. Ja, en vorig jaar hadden we natuurlijk ook de eerste AI die won met Go. En op zo'n slimme manier dat de beste Go-speler in de wereld die AI-strategie heeft overgenomen in zijn eigen Go-spel. Want die AI had een hele slimme loophole gevonden in Go. Een strategie die zo ongebruikelijk was, dat Go-spelers echt zoiets hadden van, wat? En hem nu ook hebben geïntroduceerd. Dus ja, soms leren wij heel veel van machines.
Dus basically, this one weird trick van de AI die Go-spelers haten.
Ja. Ja, en die nu dus ook langzaam in de echte wedstrijden wordt geïntroduceerd. Dus ja, dat is heel interessant, vind ik, dat soort bewegingen. En daarover ging het ook heel veel. En veel over Ethereum, hè, de decentralized internet, de decentralized computer, die langzaamaan het nieuwe internet gaat creëren voor ons. Ja, ik vind dat allemaal heel erg tof, hoor. En wat vond ik nog tof? Ik had nog iets in mijn hoofd. Dit gaan we eruit editen. Jetlag. Nee, het was... Oh, ja, ik weet het. Ik heb ook nog gezien mijn meest favoriete futurist, Kurt Weill. En ik weet niet of jullie hem kennen, ?
Nee, nog niet.
Zegt niet.
Nee, nee, hij is een van de bekendste technologievoorspellers die er is. Zijn voorspellingen over waar de wereld naartoe gaat. En hij voorspelt dan ongeveer, hè, binnen een tijdsverloop van 5 tot 40 jaar. Daarvan is al 86% accuraat bevonden. En hij is iemand die al sinds de jaren 80 heel veel voorspelt over hoe mens en machine gaan samenkomen in verschillende bewegingen. En hij heeft een hele theorie, dat boek heet Singularity, waar dat in staat, ook over hoe mensen een soort neocortex gaan ontwikkelen. Dus hoe wij langzaam een nieuw brein gaan krijgen dat augmented is door AI. Dus wij gaan op een gegeven moment niet alleen maar zelfstandig denken, maar er gaat non-human intelligence in ons komen. Dus een beetje die cyborg.
Ah, cool.
Daar gelooft hij echt in. Maar ook op een manier dat wij, dat als het ware Google niet meer is wat wij nu intypen, maar dat het echt in ons brein helemaal organisch gaat gebeuren. Dat wij gewoon gevoed gaan worden en heel, heel slim gaan worden. En die man heeft best wel heel veel toffe voorspellingen gedaan. En die was er ook. Dus dat vond ik echt heel cool. Want er zijn meer van die futuristen, maar hij is wel een van de bekendste naast Toffler dan ook nog. Die zich bezighoudt met hoe menselijke evolutie gaat plaatsvinden. En hij gelooft heel erg erin. Menselijke evolutie, dadelijk gaat een nieuw stadium in, waarbij technologie echt in onze biologie verweven raakt. En wij gaan op een gegeven moment, dat zei hij ook, wij gaan onze genen gewoon totaal hacken. Wij gaan kanker en allemaal dat soort dingen gaan we er totaal uithacken binnen nu en 30 jaar.
Wow. Vet. Ja, dat wordt voor volgende generaties wordt dat super interessant. Wij hebben er geen fuck meer aan. Maar nee.
Mijn kinderen wel.
Jouw kinderen ook niet, helaas. Die zijn al geboren.
Oh. Ja, dit is inderdaad...
zo hacken, ja.
I'm so sorry, Gert-Jan.
Nee. Ja, het is een beetje gene therapy. Dus het is inderdaad dat het waarschijnlijk via de embryo of zo zal gaan als het echt gebeurt. Ja.
Er is sowieso heel veel afval-DNA dat wij meetorsen. Gewoon parasitaire DNA. En die kan er allemaal uit. Dat wij veel zuiverder worden.
Ja.
Maar dat is super vet. Ik vind ook de neocortex heel interessant. Stel je, wat worden wij als wij allemaal al, gewoon alles, alle kennis van de wereld al right there hebben. Niet in ons telefoontje, maar gewoon in ons. Inherent in ons. Dan hoef je nooit meer domme gesprekken te hebben over, ik denk dat dit is. Maar...
Ik denk dat het allemaal heel saai wordt.
Nee, het wordt niet saai. Kenny, nee.
Nee, maar gesprekken zijn toch hartstikke leuk.
Nee, maar je gaat... Ja, oké, maar dan nog... Je gaat niet meer op feiten, maar je gaat nog meer op ervaringen zitten. Je gaat nog meer over... Wat heb jij gedaan? Wat doe je met die informatie? De dwarsverbanden. Je kunt nog steeds met elkaar oneens zijn over de politiek. Over wat er gaat gebeuren. Over hoe je de geschiedenis interpreteert, et cetera. Alleen je hebt die kennis.
Ja.
En misschien ook de misinformatie, want holy shit. Ik bedoel, alles wat de Russen nu op Google zetten aan fake news. Ja, dat wordt dan ook de basiskennis. Dus het is natuurlijk een enorme zwakte.
Gaat een neocortex in, ja. Nee, dat is ook nog, dat is ook een heel ding wat ook veel besproken is op South By. Namelijk, maar die vervuiling van database is echt een probleem. Op het moment dat jij meer met AI gaat werken, en dat doen we nu. AI werkt natuurlijk met databases die historisch zijn vastgelegd. Nou ja, wat zijn die databases? Dat zijn bronnen van witte mannen.
Ja.
Dus de eerste AI's die we nu zien, er was de laatste een die had een schoonheidswedstrijd beoordeeld. Nou, die koos natuurlijk de meest witte personen eruit. Ja. Want die AI, historisch zijn die gewoon altijd gekozen. Beauty pageants, die zijn heel wit. Waren die altijd. Ja. Dus die AI doet op 50 jaar kennis, gaat die natuurlijk beoordelen. Nou, dan vallen alle exotische vrouwen vielen af. Dus dat is ook een heel groot probleem, dat AI dus heel, heel biased is nu. Hè? Als je dat nu wil implementeren, ja, dat kan eigenlijk niet op een heel goed niveau, omdat data nu heel erg vervuild is. En dat het opschonen van die data, daar gaat heel veel tijd in zitten. En het divers maken van die data, dat het ook ons weer spiegelt. En daar zit de pitfall.
Het is, ik kijk met zoveel plezier naar Star Trek The Next Generation. En dan is het van, oh, wat een idylle is data toch. Weet je, de data, het personage, dat gewoon de ultieme sympathieke androïde die nog een beetje subservient is aan ons en twijfels heeft en vooral heel menselijk is. Dat is echt, dat gaat nooit gebeuren. En dat is jammer.
Het gaat meer richting Seven of Nine, hè? Dat je op een bepaald moment zit je kennis af te tappen van een of andere hive mind. Dus je gaat veel meer richting een soort Borg-idee straks dan... Ja, data. Ja, nee, dat denk ik echt. Data is meer... Yeah. Nou ja, wat krijg je als je een AI en een robot combineert? Dan heb je data. Maar wat we waarschijnlijk naartoe gaan is dat onze lichamen ook enhanced worden met technology.
Dat vind ik wel cool. Maar goed.
Dat is ook cool.
Hey, gave prognoses, Nicole. Dank je wel voor je super vette touchdown over SXSW.
Precies. South by Southwest.
Ja, ja, jullie moeten absoluut gaan. Ik kan het alleen maar iedereen aanraden. Het is gewoon echt... nooit meer naar een Comic-Con, alleen nog maar naar dit.
Nou, over Comic-Cons gesproken. Daar moet je wel naartoe, want daar is mijn nieuwe boek te koop.
Oké. Vertel,
dat gaat snel gebeuren, toch?
Ja, de eerste bij uitgeverij L. Dating for Geeks, deel 7 alweer.
Zo. Out of time.
Nee, time out.
Oh, sorry. Ja.
Ik wou hem niet Back to the Future maken. Al staat er een hele mooie DeLorean op de voorkant.
Het wordt het koekje van Lu. Uitgeverij L, uitgeverij Lu.
Waarom uitgeverij Lu?
Nou ja, omdat time out is een koekje.
Oh, op die manier. Oké, okay, ja,
maar vertel, wat gaat er in dit album iets zitten wat jij moet doen wat je normaal gesproken niet doet? Vanwege dat het nieuwe uitgever is of zo? Of is het allemaal klare koek voor jou?
Het colofon staat op een andere plek.
Dat is
en voor het. De rest is het gewoon een klassiek Dating for Geeks album op iets ander papier.
Nice. Interesting. Ja, ik bedoel, ik ben fan. Ik heb alle albums hier liggen en ik lees ze geregeld. En dan moet ik altijd weer vet hard lachen. Dus
gelukkig.
Ik ga hem zeker halen. En wanneer kwam die DCC, zei je?
Dag voor DCC, dan verschijnt de 1000ste strook in de krant.
Oh my god. Party time.
Toen je ooit begon, dacht je van 1000 ga ik halen of leek dat te ver weg?
Oh nee, daar ging ik wel van uit.
Nee, maar Kenny, die 1000ste aflevering moet wel echt fucking grappig zijn, hè? Het kan niet zo'n leme, ja, we hebben het gehaald, en dan geen grap.
Nee, nou...
Heb je hem al?
Er staat wat spannends te gebeuren.
Oh god.
Zoals ik altijd leuk bezig ben met cliffhangers en dat soort dingen. Er komt een logeerpartij aan bij Jasper en Yvonne. Dus dan gaan we de spannende kant uit natuurlijk.
Oké. Ik moet
wel een beetje vuurwerk in de 1000ste aflevering natuurlijk.
Ja, precies.
Natuurlijk. Ja. Leuk.
Maar wat ik ook zag op de reclames van Dutch Comic Con, is dat iemand die ik ken ook nog ergens op een podium komt als schrijver om vragen aan te stellen.
Oh ja.
Dat ben jij toch, heer Roderick? Doen, ja. Jij bent de Ryan Johnson van Nederland.
Nou, nee hoor. Ik sta op een heel klein podiumpje. Ze noemen het ook de Cozy Corner. Want ze kunnen moeilijk de Piet Luttige corner
Het grote toneel, dat was nog te groot voor.
Daar sta ik samen met mede-auteurs Sophia Drent en Jasper Polane. En daar gaan we inderdaad elke dag een lezing houden over schrijven. En het nieuwe schrijven, schrijven 2.0. En de rest van de tijd sta ik bij Anyway boekjes te verkopen. En abonnementen op tijdschrift Anyway. That's it.
Ja, waar staat de Anyway? In de dealer hall?
Ja, wij staan echt in de officiële Comic-Con dealer hall, jongens.
Jullie wel, wat een mazzel.
Waar sta jij dan?
Nou, ik sta in de stripdagen.
Jij staat in de stripdagenversie hier natuurlijk.
Ja, waar ik nog een beetje benieuwd naar ben hoe dat allemaal gaat lopen. Want die zit direct naast de ingang. En die is dus alleen te bereiken vanuit direct de ingang, wat dus ook de uitgang is. Dus waar mensen liepen, na het binnenkomen niet meer terugkomen. Of vanuit de gamehall.
Oh man.
Dingetje waar ook niet iedereen naartoe gaat.
Nee.
Het is toch even heel spannend of mensen mij gaan vinden of niet.
Dat je een geocache moet instellen, want dit wordt echt een ramp.
Nou, ik weet dat ze jou wel vinden hoor. Jij bent altijd wel goed voor enorme wachtrijen. Maar ik vrees voor de bezoekersaantallen van de andere mensen. Maar we gaan het zien. Ik wou nog zeggen als laatste, ik heb een geheime missie op DCC. Ik wil in de green room per ongeluk tegen Dwight Schultz aanlopen. En dan niks durven zeggen. Dat is mijn ambitie.
Nee, dan moet je zeggen, hey Face, leuk je er bent.
Ik heb voor Facts min of meer zo'nzelfde missie, maar dan wil ik graag Gillian Anderson even in het echt zien.
Hey Mulder! Ja.
Leuk.
Nou, ik bedoel, X-Files was wel echt gewoon mijn favoriete serie toen ik op de middelbare school zat.
Daar heb ik nee, het was de A-Team, Kenny, en dat weet jij ook.
Nee. Voor mij was het echt X-Files en Scully was ook veel toffer als Mulder, dus...
Ja, absoluut.
Maar Scully, het is alleen jammer dat Scully was niet toffer dan Murdoch.
Ja. Ik heb die A-team nooit leuk gevonden.
Nee, oh, ik wel.
Oh, wat een defect in jouw persoonlijkheid.
Nee, maar ik vind dat... Ik bedoel, ik hield helemaal niet van dat soort dingen. Weet je, dat was toch voornamelijk schieten en explosies. Dat vond ik allemaal niet zo heel erg tof.
Het was Teletubbies voor volwassenen. Het was elke aflevering hetzelfde.
Ja, en heel ik had meer met... Oh my god. Maar ik vond MacGyver wel heel leuk. En ik zit altijd af te
kijken. MacGyver
was... Die moet gewoon een reboot. Hoe leuk heeft is MacGyver gehad?
Nee, maar MacGyver heeft een reboot. Dat is nu nog steeds niet.
Echt?
Ja.
Nee. Jetlag, ja, echt. Nou.
MacGyver heeft geen reboot.
Jawel.
Ja, ik ga
en niet ook gewoon MacGyver.
Ja, precies.
Oké, echt? Nee, oké.
Het was vast niks.
Ik vind het toe dat CSI speelt er ook in.
Maar is het een beetje Mr. Robot Ghost MacGyver? Want dat zou ik graag willen zien.
Nee, ik heb er niet naar gekeken.
Oh.
Ik weet dat hij niet er is. Ik ga er niet naar kijken.
Kom, ik weet wat ik ga doen met Jetlag dadelijk. MacGyver kijken, ja.
Ik denk dat je een teleurstelling krijgt, Nicole.
Oh. Ik denk het ook.
Ik denk niet dat dit een succes is.
Maar dat vind ik jammer, want dit is echt iets wat je een hele... Hier kun je echt een mooie reboot van maken als je zou willen. Denk ik.
Ze hebben het ook al gewild.
Misschien is dat het ook wel. Ik heb het nooit gezien. Ik weet dat, dat er een acteur in speelt die ook in de eerste seizoenen van CSI zat. Dat is alles wat ik ervan weet.
Oh god.
Nou, laten we maar naar een afronding gaan, want dan kan Nicole op zoek naar MacGyver.
Ja.
En dan kan Roderick weer verder, want je bent klaar met je draft, toch? Eerste draft?
Ja. Ja, weet je wat? Laten we het daar gewoon lekker de volgende keer over hebben.
Zeg je?
Ik zei, laten we het daar lekker de volgende keer over hebben.
Gaan we dat best doen.
Ja, laten we dat maar doen, want dat waren we eigenlijk van plan voor deze aflevering.
Precies. Maar toen kwam Nicole er weer tussen, ja, met haar interessante verhalen, verdomme.
Die had echt wat te vertellen. Maar, hey Nicole, bedankt. Je moet nog een paar uur wakker blijven voordat je ogen kan sluiten, toch? Nou, ik zou zeggen, op zoek naar MacGyver.
Vast ja, mee. Ik ga binge-watchen. Hey, hoi hoi.
Hey, doei.
En dag Nicole. Doei. Is dat jouw aftiteling? Je had toch je super slick, professionele nieuwe aftiteling, Gert-Jan?
Ja, zal ik die nog een keer doen?
Ja, nee, die moet elke aflevering.
Wat ga ik nu doen?
Tot Geekers.
Dank voor het luisteren naar Geekers op je Speakers, aflevering 73 inmiddels. Vond je het leuk? Laat een like achter op bijvoorbeeld iTunes. Luister Paul of onze eigen host-site.
Luister
Podsomatic. En als je een berichtje achterlaten, kan het via Facebook. De Geekers op je Speakers pagina. En op Twitter zijn we ook te vinden.
Geekers op je Speakers.nl.
Geekerspeakers.nl.
Ik betaal niet voor niks ieder jaar geld voor die URL.
Ja, precies. En daar kun je ook andere afleveringen van ons terugvinden.
En vertel het aan je vrienden.
Ja, vertel het aan je vrienden, Roderick.
Dat is ultiem belangrijk.
Precies. Want hoe meer likes, hoe meer ups. En, ja, hoe
hier
meer
hoor je het eerst als Elon Musk weer een nieuw bedrijf heeft.
Ja.
Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become... Electronic, supersonic, supersonic, electronic.
Ik dank jou, Gert-Jan, voor je extra energie waarmee je de aftiteling begon. Maar het taperde wel af. Nee, op een gegeven moment was de stoom op. Maar ik moet ook zeggen, ik doe ook altijd mijn best om jou te ondermijnen met wat je ook zegt.